Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt in eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, vooraf maken we u bekend dat op maandag 7 september is overleden Lena Roos, geboren van der Sluis in de leeftijd van 86 jaar. De rouwdienst en begrafenis heeft vrijdag in besloten kring plaatsgevonden. In verband met het overlijden zingen wij Psalm 89, vers 19. Hier in de kerk doen we dat voor zover mogelijk staande. Gods woord zal worden voorgelezen, Deuteronomium 6, vers 1 tot en met 19. Deuteronomium 6, de versen 1 tot en met 19. Nog vooraf stellen we ons onder de heilige wet, onder de tucht van Gods heilige wet, waarna we zingen Psalm 62 en daarvan het vierde vers. Doch gij, mijn ziel, het ga zo het wil, stel u gerust, zwijg Gode stil. Ik wacht op hem, zijn hulp zal blijken. Hij is mijn rut, mijn rots, mijn heil in nood, mijn hoopvertrek. Zijn macht is groot. Ik zal nog wankelen, nog bezwijken. Het vierde vers van Psalm 62 na de wetlezing.
God sprak al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten en doe barmhartigheid, aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Deuteronomium 6, de eerste 19 versen. Dit zijn dan de geboden, de inzettingen en de rechten, die de Heere uw God geboden heeft om u te leren, opdat gij ze doet in het land, naar het welk gij heen trekt, om dat erfelijk te bezitten. Opdat gij de Heere uw God vreest, om te houden al zijn inzettingen en zijn geboden die ik u gebied, gij en uw kind en uw kindskind al de dagen uws levens, en opdat uw dagen verlengd worden. Hoor dan, Israël, en neem waar dat gij ze doet, opdat het u wel gaat, en opdat gij zeer vermenigvuldigt, gelijk als u de Heere uw vader en God gesproken heeft, in het land dat van melk en honing is vloeiende. Hoor, Israël, de Heere onze God is een enig Heere. Zo zult gij de Heere uw God liefhebben met uw ganse hart, en met uw ganse ziel, en met al uw vermogen. En deze woorden, die ik u heden gebied, zullen in uw hart zijn, en gij zult ze uw kinderen inscherpen, en daarvan spreken, als gij in uw huis zit, en als gij op de weg gaat, en als gij nederligt, en als gij opstaat. Ook zult gij ze tot een teken binden op uw hand, en ze zullen u tot voorhoofdspanselen zijn tussen uw ogen. En gij zult ze op de posten van uw huis en aan uw poorten schrijven. Als het dan zal geschied zijn, dat de Heere uw God u zal hebben ingebracht in het land, dat hij uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft u te zullen geven, grote en goede steden die gij niet gebouwd hebt, en huizen vol van alle goed die gij niet gevuld hebt, en uitgehouwen boornputten die gij niet uitgehouwen hebt, wijngaarden en olijfgaarden die gij niet geplant hebt, en gij gegeten hebt en verzadigd zijt, zo wacht u, dat gij de Heere niet vergeet, die u uit Egypteland, uit het diensthuis heeft uitgevoerd. Gij zult de Heere uw God vrezen en hem dienen, gij zult bij zijn naam zweren, Gij zult andere goden niet navolgen van de goden der volkeren die rondom u zijn. Want de Heere uw God is een ijverig God in het midden van u, dat de toorn des Heeren uw Gods tegen u niet ontsteken en hij u van de aardbodem verdelgen. Gij zult den Heere uw God niet verzoeken, gelijk als gij hem verzocht hebt te Massa. Gij zult de geboden des Heeren uw Gods vlijtelig houden, mits gaders zijn getuigenis en zijn inzettingen die hij u geboden heeft. En gij zult doen wat recht en goed is in de ogen des Heeren, opdat het u welga, en dat gij inkomt en erft het goede land dat de Heere uw vaderen gezworen heeft, om al uw vijanden voor uw aangezicht te verdrijven, gelijk als de Heere gesproken heeft. Zover de schriftlezing.
Zingen we ter voortzetting uit Psalm 38, en daarvan de versen 18 en 21. Psalm 38, vers 18. Ik wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen. Ik bedek voor u die niet. Ben vanwege al mijn zonden die mij wonden, vol van kommer en verdriet. En het 21ste vers. Zie mij, Heer, wien elk moet duchten tot u vluchten. O mijn God, verlaat mij niet. Blijf niet wegens mijn gebreken vergeweken. Toon dat gij mijn rampen ziet. De versen 18 en 21 van Psalm 38. Gemeente, we geven in deze dienst onze aandacht aan de tweede zondag uit de Heidelberger Catechismus, de vragen 3, 4 en 5 met de daarbij behorende antwoorden. We lezen daar als volgt, vraag 3, waaruit kent gij uw ellende? Laat het antwoord uit de wet van God. Wat eist de wet van God van ons? Dat leert ons Christus in een hoofdsom. Matteüs 22, de versen 37 tot en met 40. Gij zult lief hebben, de Heere, uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Kunt gij dit alles volkomen houden? Nee, ik, want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Het thema van de preek is Gods wet in het stuk van de ellende. En dan drie aandachtspunten daarbij. De wet en haar ontdekkende kracht. De wet in haar volkomen eis en de wet in haar totale overtreding. Dus de eerste gedachte is de wet in haar ontdekkende kracht. De tweede gedachte is de wet in haar volkomen eis. En de derde gedachte is de wet in haar totale overtreding. Dus eerst de wet in haar ontdekkende kracht. Gemeente, wat een blijde tonen kwamen er tot ons uit de eerste zondag van de catechismus. Dat is altijd weer verrassend, vindt u niet? Ik hoop dat die tonen in de afgelopen weken nog wat met u meegegaan zijn, dat u gezegd hebt, het is toch wat, Heere, dat er door uw genade zulke mensen zijn die zo'n getuigenis mogen afleggen. En als u dat niet kon, nog niet kunt, is dan de roep er geweest tot God, Heere, mag ik nu toch zo'n ander mens zijn? Want daar in zondag 1 is er één die roemt in het geloof en zegt, weet je wat nu mijn enige houvast is, mijn enige toevlucht, mijn enige troost, zowel in leven als in sterven, dat ik niet meer van mezelf ben, maar dat ik het eigendom ben van een ander, van mijn getrouwe zaligmaker, de Heer Jezus Christus. Daar kun je toch nooit over uit? Het is toch niet zo, meisjes en jongens, dat als je 50 of 60 jaar bent en dat je dan als kind van God zegt, nu is de fleur eraf. Nu zeg ik het niet meer met zoveel verven. Integendeel, hoe ouder een mens wordt en hoe meer dit de werkelijkheid van het leven is, des te meer neemt de verwondering toe. Is dat ook voor mij? Wilt u zo ook mijn God zijn? Zo iemand zegt, de maatschappij van de zonde is in mijn leven gebroken, geknakt. En daar is iets anders voor in de plaats gekomen. Weet je wat? Een hartelijke lust, een begeerte om voor de Heere te leven. Neem mijn leven, Heere, en laat het toegewijd zijn aan uw eer. Mag ik voor u leven? Ik zeg niet dat dat altijd lukt, dat is een andere zaak. Maar het verlangen van het hart is om voor God te leven, voor God alleen. Als dat de werkelijkheid van je leven is, dan zeg je niet wat fijn, ik heb het. Zie jij maar dat je het ook krijgt? Nee, dan mag je ook iets van naar buiten toe openbaren, zodat de ander daar jaloers op wordt. En dat de ander je daarop bevraagt, wat is het dan en hoe zit dat dan? Dat iemand door zo'n belijdenis die uitgesproken wordt het gaat horen, kom, ga met ons, lieve kinderen, ga mee. Bij deze Heere moet je zijn. Meisjes en jongens, wat stel je soms negatief op, zo op een afstand? Ga mee. Want wil je werkelijk gelukkig zijn, dan moet je bij deze koning zijn. Of zie je niet wat er in deze wereld gebeurt? Loop je met oogkleppen op? Heb jij geen troost nodig, geen houvast? Red jij het wel in je eentje? Dan wil de Heilige Geest ook vandaag werken om je van die waan te verlossen. Want het is een waan. Dat is echt het werk van de duivel. Die wil je daarmee koest en stil houden. Maar vanaf zondag 1 is het dus, kom, ga met ons. Vertel er eens verder van. En dat brengt ons vanzelf tot de vraag, hoeveel stukken zijn er nodig om te weten, om in die troost zalig te leven en te sterven? We hoorden dat de vorige keer, en daar zit dus de uitlokking in. Vertel wat van, zeg het nou eens. Dan is het antwoord 3 stukken, 3 delen zeg maar. Hoe groot mijn zonden en ellenden zijn, hoe ik van al mijn zonden en ellende word verlost en hoe ik God voor zo'n verlossing zal dankbaar zijn. Heb er wel erg in de gemeente dat het antwoord komt uit de mond van iemand die leeft in het geloof. Dat het antwoord afkomstig is van iemand die leeft uit de verdiensten van de Heer Jezus. En iemand die put uit de rijkdom van de genade van God. Hier is iemand aan het woord vanuit de bevinding van het geloof, de doorleving, de ervaring. Kijk, u moet er mij niet vragen of ik u wil helpen bij het timmeren of op de computer. Want daar heb ik echt geen verstand van. Iemand die daar verstand van heeft, die kan er alles over vertellen. Nou, zo heeft hier iemand verstand van genade. Verstand van het dienen van de Heere. Zo iemand is dus hier aan het woord. Dat is bevinding. Dan weten we dat het woord waarachtig is. Geloofstaal dus. Zondag 1, zondag 2, zondag 3... En je mag doortellen tot zondag 52. Het is allemaal geloofstaal. En als dan in zondag 2 gevraagd wordt, waaruit kent gij uw ellende? Dan wordt die vraag niet gesteld aan iemand die nergens van weet. Die geen verstand van zaken heeft. Die niet weet wat geloof is en die niet weet wie God is. Dat is niet iemand die buiten de Heere en buiten de dienst van God staat. En die tot dat leven nog komen moet. Geen onervarene, geen ondeskundige, geen leek, maar iemand waaruit vanuit de bevinding van het geloof. Sommige mensen stellen dan onrecht dat hier iemand spreekt die nergens van weet. Dat zijn mensen die doen alsof het hier zoals op de gewone school gaat. Als je in een nulgroep komt, als je net op school komt, dan weet je nog niet zoveel, hè? Maar in groep 1... groep 2 tot en met 8, dan leer je steeds nieuwe dingen totdat je van school afgaat. Sommige mensen zeggen dus dat het in de catechismus net als op school is met een rooster, een lesprogramma, dat uiteenvalt in 3 delen. Als je in groep 1 zit, dan krijg je les in kennis van de zonde en de ellende. En als je daar nu voldoende van geleerd hebt, dan mag je over naar groep 2. Dan krijg je kennis van de verlossing. En als er nog tijd en gelegenheid over is, dan kom je in groep 3. En dan komt er als een soort toegift in je leven ook nog de heiligmaking. En zo word je dan een kind van God. 1, 2, 3. Nu spreekt de catechismus inderdaad over 1, 2 en 3. Maar dan niet als 1, 2 en 3 naast elkaar. Kunnen jullie een cirkel maken? Dat kun je wel, hè? Dat moet je dan straks eens doen, als je thuisgekomen bent. En dan zet je in die cirkel 3 getallen. 1, 2 en 3. En dan moet je aan mama of papa vragen, wat is dat nu? En als ze nu goed geluisterd hebben, dan zeggen ze, dat is de preek van vandaag. Althans, een stukje daarvan. Zo help jij papa en mama, en zo kunt u uw kinderen helpen. Het is dus niet 1, 2, 3 naast elkaar, maar het is een cirkel waarin heel het geloofsgebeuren zich afspeelt. Dus we komen hier een school binnen. Een school waar je mensen aantreft die kennis hebben van de enige troost beide in leven en in sterven en die daarin roemen. En nu moeten we goed lezen dat de kinderen ook op school, dat leren de kinderen ook op school goed lezen, begrijpend lezen en ook lettend lezen is van groot belang. Zo moeten we ook vraag 2 goed lezen. Daar staat niet hoeveel stukken zijn u nodig te weten opdat gij tot die troost zult mogen komen, dat je in die troost zult delen, dat je in het bezit daarvan gesteld zult worden. Nee, er staat, wat moet je weten om in die troost te leven en te sterven? Dus niet komen tot, maar leven in. Dus het gaat over het bezit ervan. Hier zijn mensen aan het woord die weten wat genade is. Als je echt weet wat genade is, dan weet u nog wat. Wat zou dat nu zijn? Een kind is ongehoorzaam geweest en daarna bij mama of papa geweest. Je weet wat je gedaan hebt. En dan zegt mama of papa, weet je wat? Ik zal het je vergeven. Nou, dan ben je blij, ja toch? Dan is het weer goed, hè? Gemeente, als je weet wat genade is, dan weet je dat je fout bent in je leven. Dat het aan alle kanten tekort is voor het aangezicht van God dat je gezondigd hebt. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Daarom, Heere, ben ik uw gramschap dubbelwaardig. Genade is niet los verkrijgbaar. Genade is ook niet iets wat zomaar in de lucht hangt. Daar zit iets onder. Daar zit iets aan vast. En dat is onze zonde. Onze ongerechtigheid. Gemeente, je kunt niet zeggen dat een mens zalig wordt door de kennis van de ellende. Ik ga u vandaag niet zeggen, mens, meisje, jongen, als je nu je ellende maar goed kent, hè, dan komt het wel goed in het gericht van God. Dat kan ik niet zeggen en dat mag ik niet zeggen. Het alleen maar hebben van kennis van de ellende maakt niet zalig. Maar nu de andere kant. Wat we wel moeten zeggen is dit. Wil je getroost leven en zalig sterven, dan zul je noodzakelijk weet moeten hebben van je zonde en van je ellende. Dus ellendekennis maakt niet zalig. Maar zonder ellendekennis word je ook niet zalig. Paulus zegt, die ons uit zo'n grote dood verlost heeft en nog verlost, op welke wij hopen dat hij ons ook nog verlossen zal. Waaruit kent gij uw ellende? Als het u daarover hebt met mensen, wat kan er dan verschillend gereageerd worden? Misschien zijn er vandaag ook meisjes en jongens in de kerk die zeggen, waaruit kent gij uw ellende? Maar waar gaat het over? Ik heb het fantastisch in mijn leven. Ik heb wat mijn hart begeert. Ik ben gelukkig en ik voel me fijn en ik ben jong en gezond en ik geniet van het leven. Andere mensen zeggen, ja, ellende. En wat een ellende op de wereld, hè? 1 krant in de week zou eigenlijk al genoeg moeten zijn om te laten zien wat er allemaal aan moeite en zorgen is. Kinderen die niet te eten hebben. Meisjes en jongens in oorlogsgebieden. Vluchtelingen. Straatkinderen in grote steden. Kinderen die in portieken slapen. Of in een doos of wat dan ook. Wat een ellende. Dat kan ook een reactie zijn. Er zijn ook mensen die het beamen vanuit hun eigen leven. Dan komt het nog wat dichterbij. Als je lang ziek bent, of als je kort maar hevig ziek bent. Als je pijn hebt, als er moeite is in het huwelijk. Als je huwelijk niet meer is, omdat je alleen overgebleven bent, als je zorgen hebt over je kinderen, als je zorgen hebt vanwege het feit dat je geen kinderen hebt, als je kinderen anders zijn dan andere kinderen, gehandicapt, lichamelijk, verstandelijk, wat een ellende. Dat woord is kenmerkend voor een mensenleven, ellende. Er zijn ook mensen, zeker onder de paraplu van de godsdienst, die zeggen, jullie altijd met je ellende en kennis van ellende, ik heb Jezus lief en dat is genoeg. Wat praat je toch over ellende? Houd erover op. De zonden zijn verzoend en we leven vrolijk en blij. Ook een reactie. Maar, gemeente, als die reacties en overwegingen zijn buiten het Bijbelse spoor, als het gaat om de kennis van de enige troost in leven en in sterven. Wat ellendig zijn, betekent heel letterlijk uitlandig zijn. Zeg maar, asielzoeker zijn. Op de vlucht zijn. Niet zijn in het land waar je eigenlijk thuis hoort. Waar horen we dan thuis? We komen uit het paradijs. Daar heeft God ons een plaats gegeven. En nu we daar niet meer zijn, zullen we allemaal opgejaagden. Paria's op Gods grote, zijn we allemaal paria's op Gods grote aardbodem. We leven niet meer in de gemeenschap met God die ons geschapen heeft. Hoe komt dat nou? Dat is altijd weer die knak van de zonde. Altijd weer. En dan moeten we oppassen, gemeente, dat dat woord niet uitgesleten raakt. Dat je op voorhand niet zegt, maar dat is vanwege de zonde. Het is nogal wat we de band met de Heer God hebben doorgeknipt en gezegd hebben, Heere, wij willen niet. Waaruit kent gij uw ellende? Als u het daarover hebt met mensen, wat kan er dan heel verschillend op gereageerd worden? Misschien zijn er vandaag ook meisjes en jongens in de kerk die zeggen, waaruit kent gij uw ellende? Man, waar heb je het over? Ik heb het fantastisch in mijn leven. Ik heb wat mijn hart begeert. Ik ben gelukkig en ik voel mij fijn. En ik ben jong en gezond en ik geniet van het leven. Andere mensen zeggen, ja, ellende. Er is wat ellende op de wereld, hè? 1 krant in de week zou eigenlijk al genoeg moeten zijn om te laten zien wat er allemaal aan zorgen en moeite is. Kinderen die niet te eten hebben. Meisjes en jongens in oorlogsgebieden. Vluchtelingen. Straatkinderen in de grote steden. Kinderen die in portieken slapen. Of in een doos of wat dan ook. Wat een ellende. Dat kan ook een reactie zijn. Er zijn ook mensen die het beamen vanuit hun eigen leven. Dan komt het nog wat dichterbij. Als je lang ziek bent, of als je kort maar hevig ziek bent, als je pijn hebt, als er moeite is in je huwelijk, als je huwelijk er niet meer is, omdat je alleen overgebleven bent, als je zorgen hebt over je kinderen, als je zorgen hebt vanwege het feit dat je geen kinderen hebt, als je kinderen anders zijn dan andere kinderen, gehandicapt, lichamelijk of verstandelijk, wat een ellende. Dat woord is kenmerkend voor het mensenleven, ellende. Er zijn ook mensen, zeker onder de paraplu van de godsdienst, die zeggen, jullie altijd met je ellende en kennis van ellende, ik heb Jezus lief en dat is genoeg. Wat praat je toch over je ellende? Houd erover op. De zonden zijn verzoend en we leven vrolijk en blij. Ook een reactie. Maar, gemeente, als die reacties en over al die reacties en overwegingen zijn buiten het Bijbelse spoor, als het gaat om de kennis van de enige troost in leven en in sterven. Want ellendig zijn betekent heel letterlijk uitlandig zijn. Zeg maar, asielzoeker zijn, op de vlucht zijn, niet zijn in het land waar je eigenlijk thuis hoort. Waar horen we dan thuis? We komen uit het paradijs. Daar heeft God ons een plaats gegeven. En nu we daar niet meer zijn, zijn we allemaal opgejaagden, paria's op Gods grote aardbodem. We leven niet meer in de gemeenschap met God die ons geschapen heeft. Hoe komt dat nu? Dat is altijd weer de knak van de zonde. Altijd weer. En dan moeten we oppassen, gemeente, dat dat woord niet uitgesleten raakt. Dat je op voorhand niet zegt, ja, maar het is vanwege de zonde. Dat is nogal wat, want de band met God, dat we de band met God hebben doorgeknipt en gezegd hebben, Heere, wij willen u niet meer. We hebben afscheid genomen van God en dat is nu onze ellende. Onze uitlander zijn, dat we zonder God zijn, dat we buiten het paradijs zijn. Meisjes en jongens, hoe fijn het leven ook is, en ik gun je een gezegend leven, maar als het zonder God is, dan is het niet anders dan inbeelding. Dan kom je er bedrogen mee uit, en dat om eigen schuld, om eigen zonde. Dat heeft toch gevolgen, gemeente, dat we liggen onder de vloek van God, onder de toorn van God. Daar komen we misschien nog wel eens op. Alles hoeft niet in één preek. Het zijn hier wel indrukwekkende woorden, vindt u niet? De vloek en de toorn van God. Dan gaat het niet om dat we dat met verstandelijk weten zouden kunnen beamen, maar dat dit nu doorleving is van je hart. Dat je daar persoonlijk bij betrokken bent, want bekering is een heel persoonlijke aangelegenheid. Dat je vanuit je binnenste weet, en dat is het werk van de Heilige Geest, ik heb het gedaan. Kijk, er zijn mensen bij wie het nooit diep genoeg gaat als het over de zonde gaat en over de val in Adam en over de dood staat. En noemt u maar op. Laten we wel wezen, dat zijn hoogst ernstige dingen. Maar als het nu niet door je hart heen gaat, door je leven heen gaat, dan heb je nog nooit om Jezus geroepen. Dan heb je nog nooit gezegd, Heere, help mij. Dat lijkt dan wel heel indrukwekkend, laten we zeggen zwaar. Maar het is niet meer dan schijn, als het ons nog brengt tot een roep om de genade van God in Jezus Christus. Daarom, die kennis die hier bedoeld wordt, nog een keer, dat is de bevindelijke kennis van de Heilige Geest. Een kennis die geleerd wordt op de school van de Heer Jezus Christus, waar de Heilige Geest les geeft. Hij geeft ogen om onze ellende te zien. Hij geeft een hart om onze ellende te voelen. Hij brengt licht en leven in een gevallen mensenbestaan. Hij doet de ellende kennen vanuit de wet. De catechismus zegt er heel terecht als antwoord bij, uit de wet van God. Zoals het evangelie door de Heilige Geest gebruikt wordt om het geloof te werken, zo gebruikt hij nu de wet van God om de kennis mee te delen van zonde en ellende. Paulus zegt in de Romeinenbrief, door de wet is de kennis van de zonde. Kinderen, als je iets doet wat niet mag, dan noemen we dat zonden. Hoe weet je dat iets niet mag? Hoe weet je nu dat je niet zomaar op de straat over mag steken? Of dat je bloemen niet zomaar door de ramen mag gooien? Om nu maar een raar voorbeeld te noemen. Hoe weet je dat het niet mag? Omdat je moeder dat gezegd heeft. Als je iets doet wat thuis niet mag, dat weet je uit de wet. We hebben afscheid genomen van God. En dat is nu onze ellende. Ons uitlander zijn. Dat we zonder God zijn. Dat we buiten het paradijs zijn. Meisjes en jongens, hoe fijn het leven ook is, en ik gun je een gezegend leven, maar als het zonder God is, dan is het niet anders dan een inbeelding. Dan kom je bedrogen mee uit, En dat om eigen schuld, om eigen zonde. Dat heeft toch gevolgen, gemeente. Dat we liggen onder de vloek van God, onder de toorn van God. Daar komen we misschien nog wel eens op. Alles hoeft niet in één preek. Het zijn wel heel indrukwekkende woorden, vindt u niet? De vloek en de toorn van God. Dan gaat het er niet om dat we dat verstandelijk weten en zo kunnen beamen, maar dat dit nu de doorleving van je hart is. Dat je daar persoonlijk bij betrokken bent, want bekering is een heel persoonlijke aangelegenheid. Dat je vanuit je binnenste weet, en dat is het werk van de Heilige Geest, ik heb dat misdaan. Kijk, er zijn mensen bij wie het nooit diep genoeg gaat als het over de zonde gaat en over de val in Adam en over de doodstaat en noemt u maar op. Laten we wel wezen, dat zijn hoogst ernstige dingen. Maar als het nu niet door je hart heen gaat, door je leven heen gaat, dan heb je nog nooit om Jezus geroepen. Dan heb je nog nooit gezegd, Heere, help me. Dat lijkt dan wel heel indrukwekkend, laten we zeggen zwaar, maar het is niet meer dan schijn. Als het ons niet brengt tot de roep om de genade van God in Jezus Christus. Daarom, die kennis die hier bedoeld wordt, nog een keer, dat is de bevindelijke kennis door de Heilige Geest. Een kennis die geleerd wordt op de school van de Heer Jezus, waar de Heilige Geest les geeft. Hij geeft ogen om onze ellende te zien. Hij geeft een hart om onze ellende te voelen. Hij brengt leven en licht in een gevallen mensenbestaan. Hij doet de ellende kennen vanuit de wet. De catechismus zegt dat er heel terecht, de catechismus zegt er heel terecht als antwoord bij, uit de wet van God. Zoals het evangelie door de Heilige Geest gebruikt wordt om het geloof te werken, zo gebruikt hij nu de wet van God om kennis mee te delen van zonde en van ellende. Paulus zegt in de Romeinenbrief, door de wet is de kennis van de zonde, Romeinen 3. Kinderen, als je iets doet wat niet mag, dan noemen we dat zonde. Hoe weet je nu dat iets niet mag? Hoe weet je nu dat je niet zomaar de straat over mag steken, of dat je de bloemen niet zomaar door de ramen mag gooien, om nu maar een raar voorbeeld te noemen? Hoe weet je nu dat dat niet mag? Omdat je moeder dat gezegd heeft. Als je iets doet thuis en je moeder zegt, maar dat mag niet, dan kun je zeggen, maar, mam, waarom hebt u dat niet gezegd? En als er geen regel is, dan kun je die regel ook niet overtreden. Dan kun je er niet tegen zondigen. Dat zegt Paulus ook als het gaat over de wet van God. Hij zegt in Romeinen 4 vers 15, waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. Zonder de kennis van de eisen van de wet is er geen bewustzijn van welke zonde of overtreding dan ook. De wet legt de schuld van het leven open. Dit klaagt u te sterken bij God aan, doordat u ziet dat het waar is. Want als u zo betrapt wordt, meisjes, jongen, als het zo te na komt, dan kun je toch niet zeggen, ja maar, heren, dat is niet waar. Zou u dat zeggen? Nee, dan moet je toegeven, zelfs erkennen, dat het zo ligt in je leven, dat dat de werkelijkheid is van je bestaan. De Heere werkt dat ook, opdat die overtuiging van onze schuld en van onze zonde ons zal brengen tot een roep om genade bij God. O God, als dit mijn leven is, en dit is mijn leven, wat moet ik dan doen om zalig te worden? De Heilige Geest wil je zo bij de Heer Jezus brengen, opdat je in leven en in sterven weet zult hebben van zijn verdiensten, zijn kruisverdiensten en van Gods genade in hem. Gemeente, dat is maar niet voor één keer, maar het is een doorgaande aangelegenheid. Het is een cirkel. Houd dat maar in uw gedachten. De wet blijft haar onthullend en ontmaskerend werk doen. Kom je nu nooit zo ver? Nu hoef ik niet, nu hoef ik nergens meer over te praten met God. Nu doe ik het zo goed. Nu ben ik zo ver gevorderd. Ik ben de zonde te boven. Nu heb ik aan Gods wet voldaan. Gemeente, dat moment komt nooit. De Heilige Geest werkt er ook op aan om daar inzicht in te geven. Want dat is vraag 4. Wat eist die wet van God van ons? Wat vraagt Hij dan? Dat is onze tweede gedachte. We zingen eerst uit Psalm 51 en daarvan vers 2. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. Ik heb tegen u, ja u alleen misdreven. Uw wil en wet, hoe heilig stout versmaat. En wat er verder volgt. Psalm 51 en daarvan het tweede vers. Christus in een hoofdsom. Een korte samenvatting. Matteüs 22, versen 37 tot en met 40. Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Gemeente, dat is best een opvallend antwoord. Als we niet wisten wat er in de catechismus staat, zouden we dat niet verwacht hebben, dat hier de 10 geboden zouden staan. Die staan er eigenlijk ook wel, maar alleen in een hoofdsom. Een korte inhoud dus. de uitleg die de Heere Jezus zelf van de wet heeft gegeven. En, dat is makkelijk te onthouden, ook voor de kinderen, waar gaat het nu om in de wet van God? Om liefde. We kijken weer even bij jullie thuis om het hoekje. Als mama en papa gezegd heeft, dat moet je niet doen, of dat mag je niet doen, dan doe je dat toch ook niet. Dat komt omdat je zoveel van ze houdt, omdat je ze lief hebt. Nou, zo staat het hier ook. Dat is nu in één woord de vervulling van de wet, liefhebben. Liefde tot God en liefde tot de naaste. En, zo zegt de catechismus, dat leert ons Christus. Dat is alweer een opvallend iets. We zouden toch eigenlijk verwachten, dat leert Mozes ons. En zeker, Mozes heeft het ook genoemd. We lazen het uit Deuteronomium 6. Maar als het nu gaat om het onderwijs, als je de wet wilt leren kennen, dan moet je toch niet bij Mozes op school zitten. Het is ook hierbij niet als op de basisschool. Na groep 1 kom je in groep 2. En dan krijg je weer een andere juf. In het leven met de Heere kom je niet eerst bij Mozes te zitten en dan bij de Heer Jezus. Sommige mensen willen ons dat doen geloven, maar het is niet waar. Zou Mozes je wet niet kunnen leren? Zou Mozes je kunnen zeggen wat liefde is? Gemeente, als Mozes het moet doen, zijn er twee mogelijkheden. Of je wordt wanhopig, of je wordt hoogmoedig. Wanhopig, zodat je zegt, wie haalt dat? Wie kan dat? Mozes kan wel dit vragen en Mozes kan wel dat vragen, maar ik kan het niet en ik haal het niet. Het is om wanhopig te worden. Of je doet het in eigen ogen zo goed dat je de vinger achter je rever zet en zegt, nou, Mozes, wat moet ik nog meer doen? Wanhopig of hoogmoedig? Maar dat is niet de troost uit zondag 1. Dat snapt u wel. Als het goed is, zeker. Dan leren we door de wet onze ellende kennen. Maar, zegt de catechismus, dat onderwijs krijg je van Christus. Dat leert ons Christus, gemeente. Hij kent de wet. En hij legt die wet open in het hart. Zal ik u eens wat zeggen? Hij kan het ook alleen maar. En hij weet dat ook alleen maar. En hij mag dat ook alleen maar. Want hij heeft dat recht verdiend. Hij heeft de wet van God volkomen lief gehad. Zo zelfs dat hij van ganse harte de vloek van de wet op zich genomen en de toorn van God gedragen heeft. Maar met de uitkomst van de Heer Jezus kun je dat niet zeggen. Oh, dan doet de vloek van God er niet meer toe. Dan hoeven we niet meer te tillen aan de toorn van God, nee. Maar in zijn leven is de volkomen vervulling. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenste ingewand. Daarom, wat wij bij hem leren, dat liefhebben van God en van de naasten, dat leert Mozes nooit. Dat kun je bij Mozes niet te weten komen. Want de Heer Jezus vraagt niet in de eerste plaats dit te doen en dat te laten. Nee, hij leert ons de wet kennen in zijn diepere strekking. In datgene waarover het uiteindelijk gaat. En ik noemde u dat woord al, liefde. Zo houdt hij ons de spiegel van de wet van God voor, opdat we met Paulus zeggen zouden, Heere, wat is dat een beminnelijke aangelegenheid? Met andere woorden, Paulus zegt, wat houd ik van uw wet, o God? Die wet is goed, zegt de apostel, en die is rechtvaardig en die is beminnelijk in al zijn delen. Daar houden we van. Dan leren we hoe het ons past om God en de wet van God van harte lief te hebben en te zeggen, hoe lief heb ik uw wet, Heere, het is mijn betrachting de ganse dag. Ik ben er heel de dag uit liefde mee bezig. Hoor je wel, meisjes en jongens, dat is geen knoet waar God je mee achtervolgt. Je zult dit en je moet dat. In Psalm 119 zingen we, uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Daar heb ik nog nooit verdriet van gehad. Kijk, juist daar ontdekken we hoe ongelijkvormig we zijn aan die wet. Daar zien we in de spiegel van de wet dat het in ons leven nooit klopt van onszelf. En dat is de oorzaak dat we steeds weer opnieuw onderwijs ontvangen door de Heilige Geest op de leerschool van de Heer Jezus Christus. Als we zo onderwijs ontvangen, dan kan de schrik je om het hart slaan. Dan zeg je, als dat mijn leven is, dan kom ik er nooit. Maar wat kan er bovenal ook verdriet in je hart zijn? Verdriet waarover? Daarover dat je de maat nooit haalt. Ik zou het zo graag willen. Ik zou zo voor u willen leven. Van ganse harten, zoals hier staat. Van ganse zielen, met alle kracht. Maar, o God, wat kom ik er aan tekort? Dat geeft verdriet. Verdriet aan de binnenkant van het leven. Verdriet voor het aangezicht van God. We lazen zo even met geheel uw hart. De Heere wil niet een gedeeld hart. De Heere zegt niet, ach, je kunt mijn kind wel zijn, maar je hoeft mij één keer naar de kerk en maar af en toe aan het avondmaal te gaan. Dat kan niet, gemeente, want dan bent u aan het delen. David zegt, verenig mijn hart, maak mijn hart één tot de vrees van uw naam. En hier zegt de Heer Jezus, met geheel uw hart. Dus je kunt niet jongelen, meisjes en jongens, zo van, ik heb voor God wat, maar ik houd ook wat van mezelf aan de hand. Ik geef natuurlijk niet alles uit, ik geef niet alles op. Je kunt toch niet overal nee tegen zeggen. Ik zeg niet dat het gemakkelijk is, gemeente. Het is ook niet iets wat je uit je mouw schudt, maar het moet wel uit je hart komen. Anders bent u niet recht voor God. Daar hebt u een gedeeld hart. En nog een keer, dat kan niet. Ik hoop dat u voelt dat we er met alles wat van ons is onderdoor moeten. Dat er van ons niets overblijft. En dat is nu de bedoeling uit Christus. Dat is de bediening uit Hem. Die de liefde tot God en de naaste geopenbaard heeft tot en met zijn sterven op Golgotha. Hij, de enige. Hij die zich aan het vloekhout der schande heeft laten nagelen uit liefde, dat als de patroon van zijn leven, van jongs af aan. Wist gij niet dat dit in dingen van mijn vader moet zijn? Moeder, hoe kun je mij nu zoeken? Het gaat toch om de dingen van mijn vader? Zo heeft hij de weg afgelopen tot en met het einde. Zo heeft hij de wet vervuld. Met de liefde van zijn hart is Jezus nedergedaald. Hoe diep? Dat beleiden we elke zondag, nedergedaald ter helle, zo diep. Kunt u die liefde peilen? Nee toch? En waar u uit hem bediend wordt, daar is ook die liefde tot God. En daar is ook die liefde tot de naaste. In deze volgorde reikt de catechismus het ons aan. Vandaar de koppeling met dat woordje en. Gij zult de Heere, uw God, lief hebben. En het tweede aan dit gelijk, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Je kunt niet God lief hebben en je afstandelijk naar je naaste gedragen of in haat leven met je naasten. Dat ligt niet in elkaars verlengde. Je kunt ook niet zeggen, ik heb de naaste zo lief, dan zal ik God ook wel lief hebben. Er zijn, zeker ook in de wereld van vandaag, ook in ons land, nogal wat mensen die dat benadrukken. Een respectvol omgaan met elkaar, wie zal er tegen zijn? Niemand, denk ik. Maar als het vanuit onszelf, vanuit een humanistisch bezig zijn gebeurt, dan is het niet anders dan horizontalisme. Dan komt God niet in het vizier. En dat is helaas het manco, dat is het gebrek. We moeten deze orde van de catechismus, of liever gezegd, van het woord aanhouden. God liefhebben en de naaste liefhebben. Zo krijgt het gestalte in het leven van degene die vanuit de enige troost mogen leven. Liefde tot God, liefde tot de naaste, liefde tot de wet van God. Daarover zingen we uit Psalm 19, vers 6. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het voor uitzicht schoon? Hij, die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. Maar heren, wie is de man die op het nauwkeurigst kan zijn dwalingen doorgronden? O bron van het hoogste goed, was reinig mijn gemoed van mijn verborgen zonden. Psalm 19 en daarvan het zesde vers. Ontdekkende kracht, in haar volkomen eis, en we sluiten af met de wet in haar totale overtreding. We lezen in vraag 5, kunt gij dit alles volkomen houden? Nee, ik, want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Een scherpe vraag. De catechismus vraagt niet of ik dat nu alles werkelijk houd, maar gaat nog een spaat dieper. Als we hier de vraag lezen, kun je het houden? Dus niet, houd je het wel, maar kun je het houden? Zou de catechismus hier een beroep willen doen op onze onmacht, zo in de trant van, we zijn nu eenmaal zo zondig, we zijn nu eenmaal zo slecht, we brengen er bitter weinig van terecht, maar ja, we kunnen ook niet anders. Gemeente, dat is de denkrichting van de catechismus bepaald niet. En dat mag je ook onze denkrichting niet zijn. Er is geen sprake van dat de catechisme zich hier zou verschuilen achter onze onmacht. Nee, de catechisme laat ons nog een keer heel duidelijk zien hoe het nu werkelijk met ons voorstaat. Er is een leven lang voor nodig om elke dag te sterven aan jezelf. Dat is de werkelijkheid van het leven van het geloof. Paulus heeft daar ook zo mee geworsteld. Die was er niet bovenuit om te zeggen van, ik red het wel. Nee, hij zegt, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God door Jezus Christus onze Here. Romeinen 7. Daar heb je die tweeslag. Paulus heeft niet gezegd, ik ben er. En hoe weet hij dat? Door dat voortgaande onderwijs. Misschien zou je na vraag 4 willen zeggen, nu is het wel genoeg. Nee, zegt de catechismus. We gaan nog een stukje verder. Om te voorkomen dat je ook maar enige gedachten zou hebben dat iets van de mens zal meespelen, zelfs het kunnen is uitgesloten. Kun je alles houden? Het antwoord is nee. Daar wordt ook een verklaring bij gegeven, want zo staat er, ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Ik ben een zondaar, jazeker. God heeft me daarvan overtuigd, uit de wet van God. Ik ben een zondaar. De Heer Jezus Christus heeft het uitgebouwd door het onderwijs dat hij geeft op zijn school. En nu, gemeente, nu zegt de mens het zelf ook. Zo kun je zondag 2 ook zien. Vraag 3. God zegt het. Vraag 4. Christus onderwijst het. En vraag 5. Ik beleid het ook zelf. Dus dat is maar niet een dogmatisch zinnetje van zus zit het en zo zit het. Nee, dat is een zelfaanklacht. Zo ben ik van nature naar mijn zondige aard, zo zegt de beleider. En wat is dat nu voor een belijdenis? Dat is een geloofsbelijdenis. Daar kijkt u van op. Het is wel waar, weet u. Dit kan alleen in het geloof beleden worden. Een schuldbelijdenis als geloofsbelijdenis en de geloofsbelijdenis in de vorm van een schuldbelijdenis. Want alleen de ziel die God leeft, die God lief heeft, echt lief heeft, die kan belijden dat hij van nature, vanuit zichzelf, God haat. Hier wordt een belijdenis uitgesproken. Heere, zo hebt u me niet geschapen. Zo ben ik niet uit uw handen voortgekomen. Zo heb u me niet op de wereld gezet. Maar zo ben ik geworden door mijn val in Adam. O God, zo ben ik vijand geworden, een vijand die zich van nature afzet tegen u en evenzeer tegen de naaste en die daar ook nog voortdurend toe geneigd is. Dat gaat door in het leven van een kind van God. Zo is mijn situatie, zegt iemand, voor het aangezicht van God de Allerhoogste. Van mij uit ellende en van mij uit verdorvenheid. Maar, gemeente, dat is niet het laatste woord. Want ook hier trekt het kruis van Christus zijn spoor. Het bloed van het lam van Christus wordt hier zichtbaar. Als de wet zegt, de dood verdient voor nu en voor eeuwig, dan komt er één, wiens naam is Lam van God, Christus Jezus, van wie wij lezen, hij is gekomen om onder de wet, geworden uit een vrouw. Geworden onder de wet, opdat hij degenen die onder de wet waren, verlossen zou. En opdat wij de aanneming tot kinderen verkregen zouden. De bloedstroom van het Lam van God is hier. Bij hem kunt u terecht, met al uw ongerechtigheid en met al uw overtredingen. En met al uw zonden, de wet eist volmaakte liefde. Is bij u alles tekort? Wee mij, ik verga. Wee mij, dat ik zo gezondigd heb. Toch zicht, toch uitzicht, over een verloren paradijs heen. Op het paradijs dat komen gaat. Wat God toezegt aan al zijn kinderen. Want de Heere is getrouw. En hoe vaak hebben we het niet gezongen? Gij hebt ellendigen, uitlandigen, ja, paria's, dat land bereid door uw sterke hand, o Israëls ontfermer. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, aan het einde van deze dienst komen we nog tot u. Om te danken voor het woord wat u vanochtend weer, waarmee u vanochtend weer tot ons kwam. Heren, hebben we het gehoord dat ondanks al onze zonden, ondanks ons boze hart, ondanks al onze afwijkingen, de eeuwige zaligheid te vinden is te krijgen is in het bloed van de Heer Jezus Christus, dan is de wet ons vanochtend voorgehouden. Die kunnen we niet houden. Daar zondigen we tegen. En daardoor hebben we de dood verdiend. Heer, maar het leven is te vinden in Hem die naar deze wereld kwam om te lijden en om te sterven. Heer, wilt u onze ogen dan ook voor dat lam openen, dat ons hart naar Hem zou mogen uitgaan in het geloof tot vergeving van al onze zonden. Heer, van onszelf kennen we het niet, willen we het niet. Dat hebben we vanochtend gehoord. Dan zijn we de dood schuldig, maar wilt u uit genade ons het leven schenken. Heer, wilt u daarvoor het woord gebruiken wat vanochtend in alle gebrek gelezen is. Heer, wilt u het toch zegenen met uw zegen achtervolgen. Wilt u dat uit genade doen. Wilt u ook deze week, wanneer de ledenvergadering is, een goede vergadering geven. Dat ook de lege plaats in de kerkraad weer vervuld zou mogen worden. Heer, u weet alle dingen. U regeert alle dingen. Wilt u voor de gemeente zorgen? Dat vragen we van u. Niet omdat we dat verdienen, maar alleen om Christus wil. Amen. Zingen we tenslotte uit Psalm 130 en daarvan het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan dus staan? Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Dies wordt gij, Heer, met beving recht kinderlijk gevreesd. Psalm 130, en daarvan het tweede vers. Zend uw troost ons neer, drie-enig God, u zij al de eer. Amen.